Goedemorgen allemaal. Als het goed is word ik zo versterkt, kijk, ik hoor wat, door deze microfoon. Wat een voorrecht om hier vanmorgen in uw midden te mogen zijn. Mijn naam is Jelle, we kennen elkaar nog helemaal niet, ik ben hier voor het eerst. En als ik net even om me heen keek naar het aantal handen, dan zijn er meer mensen die hier voor het eerst zijn. En ik vind het zoiets bijzonders, zoiets fantastisch, dat ondanks dat wij elkaar niet kennen of nog niet kennen, dat wij hier allemaal met datzelfde doel gekomen zijn. Om God te mogen ontmoeten. En dat wij net samen met elkaar, en dat ik daar een heel klein stukje van mocht zijn, God hebben mogen grootmaken. En dat we nu Gods woord mogen openen. Ik noem het al, mijn naam is Jelle. Ik kom uit Lelystad. Ik heb net lekker in alle rust een uurtje in de auto gezeten. Ik ben getrouwd met mijn vrouw Inge. We hebben 3 prachtige kinderen gekregen. Ik heb een zoon van 6 en dochters van 4 en 1. En ik denk dat ik het meest ontspannen deel van deze ochtend heb. Want waar mijn vrouw nu thuis probeert hun een beetje enigszins en te vermaken en wat mee te krijgen van de kerk. En nou, al die dingen door elkaar sta ik hier heerlijk ontspannen. Voel ik me welkom. Met 2 handen vrij. Wat wil ik nou nog meer? En in dagelijks leven werk ik voor Stichting Open Doors. Misschien een bekende naam. Misschien helemaal niet. Doet er ook niet toe. Maar wij bouwen voort op de missie die eigenlijk begonnen is bij Anne van der Bijl. Die geroepen werd om vervolgde christenen wereldwijd te steunen. Te ondersteunen. Hen te bezoeken. Naast hen te staan. Voor ze te bidden. En ze te laten weten. Jullie staan er niet alleen voor. En in die hoedanigheid ben ik hier ook vanmorgen. Ik ben uitgenodigd door José om daar wat meer over te vertellen. Of eigenlijk José heeft Open Doors gevraagd, kan er iemand komen? En u zult het vanmorgen met mij moeten doen. En ik wil vanmorgen met u de Bijbel induiken over het thema Jezus volgen. En ik vond het zo fantastisch net toen we het lied zongen, Jezus alleen. Want ik heb eigenlijk in dat lied, ik had het zelf niet kunnen bedenken, alles gehoord wat ik vanmorgen aan u wil meegeven. En dat zal ik doen, uiteraard in eerste instantie vanuit Gods woord, maar vanuit de blik van de vervolgde kerk. 2 maanden geleden zat ik nog in Irak. En heb ik daar de tijd mogen optrekken met de mensen met wie we het werk doen, voor wie we het werk doen, samen daar zijn en het werk vormgeven. En dan ineens gaan mijn ogen weer elke keer opnieuw op zo'n andere manier open voor Gods woord. En daar zal ik wat meer over vertellen ook straks. Maar voordat ik daarin duik, is het misschien goed om even vast te stellen, maar wat is dan de vervolgde kerk? Ik draai even deze opzij, want die staat zo heerlijk in mijn gezicht. Zo, hopelijk ben ik daar niemand mee tot last zometeen. Maar wat is dan de vervolgde kerk? Waar hebben we het dan met elkaar over? Want dat bepaalt wel een beetje de richting. En ik heb iemand het ooit horen samenvatten als het volgende. De vervolgde kerk, dat zijn de christenen wereldwijd die lijden omdat zij Jezus volgen. En wij in het Vrije Westen zijn dan geroepen om hen te ondersteunen. En toen dacht ik, ondanks dat daar misschien een kern van waarheid in zit, mankeert er eigenlijk best een hele hoop aan die stelling. Want dat zet ons zo tegenover elkaar. Maar wij geloven dat wij wereldwijd met elkaar verbonden zijn. En dat wij 1 kerk zijn. De kerk van Jezus Christus. En als ik die kerk in een hokje zou moeten plaatsen, dan zou ik dat zeker niet de vrije kerk noemen. Dan zou ik dat toch eerder naar de vervolgde kerk leiden. En toch is de realiteit dat sommige delen van die kerk, sommige delen daarvan lijden. Strijd meemaken, vervolging meemaken. En misschien dat we wel zelfs allemaal, of dat weet ik wel zeker, strijd meemaken in ons leven. Maar allemaal op verschillende manieren. Hoe zit dat dan? En ik vind Paulus, die schrijft daar iets heel bijzonders over. Hoe die verbondenheid met elkaar werkt. En dat schrijft hij in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 12, vers 12. Daar maakt hij de vergelijking tussen ons allemaal met een lichaam. En ik lees 1 Korinthe 12, vers 12 en 13 uit de HSV. Want zoals het lichaam 1 is en veel leden heeft, en al die leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn. Zo is het ook met Christus. Ook wij allen zijn immers door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij wij Joden zijn, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. Wij zijn allen door één geest doordrenkt. En toch is de realiteit dat vandaag de dag, dat wij hier in vrijheid mogen leven en dat er zoveel ter wereld vervolgd worden. Waarom? Simpelweg omdat zij en omdat wij Jezus volgen. Omdat we willen bouwen aan Gods koninkrijk. En we hebben het net gelezen. Geen aard bestaan of duivels plan kan ons uit die naam roven. Maar hij zit niet stil. En hij weet, de boze is verslagen aan het kruis door Jezus voor eens en altijd. En hij weet, de dag komt eraan dat Jezus terugkomt om hem voor eeuwig te vernietigen. Maar tot die dag zal hij alles uit de kast halen om zoveel mogelijk van wat bij Jezus hoort kapot te maken. Deze mensen, die kiezen ervoor om in landen waar die boodschap niet welkom is, een licht het licht te zijn en een zout en zout. Bekende woorden van Jezus uit Matthäus 5, uit de bergreden. Maar waar 3 versen voor staat. Zalig zijn zij die vervolgd worden, omdat ze mijn gerechtigheid brengen. Dat heeft met elkaar te maken. Die zijn met elkaar verbonden. Dat is hoe dat lichaam opereert. En een aantal versen verder in vers 26 onderstreept Paulus die verbondenheid met elkaar. Met een hele, ja, bijna mysterieuze zin. 1 Korinthe 12 vers 26. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, delen alle leden in die vreugde. Het is blijkbaar mogelijk om mee te leiden met andere leden. Dan heb ik het niet over medelijden hebben, maar echt werkelijk meelijden. Maar wij mogen ook delen in de vreugde van alle andere leden. Wij mogen ook opgebouwd worden. Wij mogen bemoedigd worden door vervolgde christenen. En misschien zelfs wel vanmorgen iets leren van hun vastberadenheid. En waarom? Nogmaals, omdat ze Jezus volgen. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Daar wil ik naar gaan kijken vanuit de Bijbel, over Jezus volgen. En als ik nadenk over het volgen van Jezus en één persoon zou moeten uitlichten die voor mij symbool staat echt voor het volgen van Jezus, dan is dat Petrus. Begon als Simon de Visser, maar later Petrus. De rots waarvan Jezus zegt, op deze rots bouw ik mijn kerk. En ik wil vanmorgen met u naar 2 cruciale momenten in het leven van Petrus kijken, die ja, symbool staan eigenlijk voor, maar wat houdt dat nou in? Jezus volgen. Wat is dat voor keuze? Wat moet je dan doen? En de eerste is helemaal aan het begin eigenlijk van de roeping van Petrus, of eigenlijk Simon, moet ik hier nog zeggen. In Matthäus 4, waar Jezus langs het water loopt, voor het eerst Simon ontmoet. Hij doet een wonder. Ze vangen zoveel vis dat er net te scheuren, dat de hulp moet komen. Maar toen daarvoor kende hij hem nog niet. Maar hij had wel iets geproefd. Van deze man, met deze Jezus, is iets bijzonders. Zou dit de Messias zijn waar we al die tijd op wachten? En ik wil graag met u de Bijbel openen in Matthäus 4, vers 18. Kijken naar de roeping van Simon. Hele bekende woorden. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag 2 broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in zee werpen. Ze waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij aan en ik zal u vissers van mensen maken. En meteen lieten zij alles achter en volgden hem. Kunt u zich voorstellen? Ze lieten alles achter, direct. Jezus volgen, no matter what. En ik, ja, er gebeurt dan van alles in mijn hoofd dat ik denk, zou ik dat gedaan hebben? Ik weet het niet. En als ik heel eerlijk ben, ik betwijfel het. En dan denk ik, zou Petrus ook Jezus gevolgd hebben als hij wist dat deze man hem in de storm zou leiden op zee en dat hij moest vrezen voor zijn leven? Zou Petrus ook Jezus gevolgd hebben als hij wist, deze man, deze rabbi, die gaat ruzie maken met de leiders van de synagoge, met de schriftgeleerden. Dat, oh, iedereen zal hem uitspugen. Zou Petrus Jezus ook gevolgd zijn als hij wist dat ze deze man zouden gaan oppakken, martelen, ter dood veroordelen, kruisigen? Zou hij dan ook gevolgd zijn? En ik weet het niet. En om eerlijk te zijn, dat zijn mijn gedachten. En misschien doen die vragen er wel helemaal niet toe op dat moment. Want Petrus nam een besluit. Ik volg Jezus. No matter what. En Petrus kreeg de unieke kans om met Jezus op te trekken. En van hem te leren en werkelijk leren wat het is om in volledige afhankelijkheid te leven. Hij kon niks meenemen. Hij kon geen plannen maken voor de toekomst. Hij moest elke dag achter Jezus aangaan. Doen wat hij zegt. En hij heeft moeten leren wat het is om 's nachts te moeten bidden en niet te mogen slapen. En door moeilijke situaties heen te gaan en in vertrouwen te leven. Maar hij heeft ook van dichtbij de kracht van Jezus mogen zien. De wonderen en tekenen. Hij werd zelf uitgezonden om door zijn eigen handen Jezus kracht zichtbaar te zien worden. En hij mocht leren. Ik denk dat Petrus en de andere discipelen, die hebben de eerste echte discipelschapstraining gevolgd. Bij Jezus. Wat wil je nou nog meer? Maar ook voor hem was het best moeilijk. En ook hij maakte fouten en dat mag. Jezus vergeeft gelukkig. En na de kruisiging, als Petrus was geconfronteerd tot 3 keer toe, hey, hoor jij niet ook bij die Jezus? Dan wordt het hem tot 3 keer toe even te heet onder de voeten. Zegt hij, nee hoor, nee, Jezus, nee, iemand leek misschien op mij. Zegt hij, nee. En ook dat mag. En ook daar kwam gelukkig vergeving voor. Ik vind het zo mooi, na de opstanding van Jezus ontmoet hij nog een aantal keer de discipelen. En in een van deze momenten vraagt hij Petrus 3 keer, hou je van mij? En tot 3 keer toe zegt Petrus ja. En Jezus sluit hem weer in de armen. En Jezus neemt hem opnieuw mee. En Petrus heeft in deze tijd geleerd wat het is en wat er voor nodig is om straks het stokje van Jezus over te nemen. En de wereld in te gaan. Met die grote missie. Verkondig het evangelie tot aan de uiteinden de aarde. Petrus werd voorbereid om dat te kunnen doen door Jezus zelf. En aan het einde van de tijd van Jezus fysiek op aarde, na zijn opstanding voor Pinksteren, vlak na de situatie die ik net noemde, dat hij 3 keer gevraagd wordt, hou je van mij, hebben ze nog een gesprek met elkaar. En dat is het tweede cruciale punt waar ik vanmorgen met u naar wil kijken uit het leven van Petrus. Waarin Petrus de beslissing neemt, nogmaals, nadat hij de fout in is gegaan. Nadat hij opnieuw in de arm is gesloten door Jezus om achter hem aan te gaan. En ik wil met u lezen uit Johannes dit keer. Johannes 21 en de versen 18 en 19. Een heel bijzonder, maar ik vermoed ook confronterend gesprek. Wat Jezus daar met Petrus voert. Johannes 21, vers 18. Voorwaar, ik zeg u, dat zegt Jezus tegen Petrus. Toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u handen uitstrekken en zal een ander u omgorden. En u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit tegen hem gezegd had, zei hij, volg mij. Wow. Petrus krijgt alvast een blik in de toekomst. En Jezus waarschuwt hem, als jij mij volgt, dan zal jij dat moeten bekopen met je leven. Petrus krijgt antwoorden op die vragen die ik aan het begin noemde, die misschien helemaal niet relevant zijn. Maar wel heel confronterend. Hij weet vanaf dit moment dat het hem zijn leven gaat kosten. En ik vind het zo mooi wat hierna nog een paar versen verderop gebeurt. Hoeft hij niet te lezen, maar hij draait zich om. En dan ziet hij Johannes zitten. En dan vraagt hij aan Jezus, oh, en hij dan? Gaat hij ook sterven omwille van het getuigenis? En dan reageert Jezus heel mooi en heel concreet. Wat gaat jou dat aan? Jij moet gewoon mij volgen. En we weten van de overleveringen, dat waarschijnlijk Johannes de enige discipel is geweest van de 12, die niet een gruwelijke dood is gestorven. Alle anderen zijn vermoord omwille van het getuigenis. En toch namen zij het besluit om Jezus te volgen. No matter what. Om de wereld in te gaan en de boodschap van hoop en leven te verkondigen. Jezus is gestorven, maar hij is ook weer opgestaan. Uit hem komt kracht voort. En dat is ook voor jou. Toen ik hier vanmorgen heen reed, zag ik op de A28 was het denk ik, een muurschildering daar stond. Het leven is onbetaalbaar. En toen dacht ik, oh, ik ben vrijgekocht. Dat bloed van Jezus voor mijn leven is betaald. Ik hoor nu bij hem. En u hoort ook bij hem. Voor u is betaald. En dat is de boodschap waarmee zij de wereld ingingen. En de profeet Thomas is overal en ergens geweest. Naar India geweest, maar ook naar het Midden-Oosten. Ook naar Irak, waar ik geweest ben. En daar nog steeds plukken ze er de vruchten van. Dat daar het evangelie, ja, eigenlijk is in Irak een beetje bijna de bakermat van het evangelie. Daar bloeide de kerk toen, maar ook kwam heel snel de vervolging daarop. En ik vind het ja, sowieso een bijzonder land, veel Bijbelse historie. Abraham, die geroepen werd uit Ur, is in het huidige Irak. Het paradijs van wat we er ongeveer van weten tussen de Tigris en de Eufraat, dat moet in het nu Irak zijn geweest, ergens. Heel bijzonder. Maar ze wisten, Jezus was niet voor niks gekruisigd onder luid geschreeuw. De wereld zat niet op deze boodschap te wachten. En nu, 2000 jaar later, is gelukkig alles anders en goed. Of toch niet helemaal. Ja, gelukkig zijn we verder dan ooit met het brengen van het evangelie. En wat ben ik dankbaar dat het ons in Nederland bereikt heeft. Dat het ons bereikt heeft. Dat wij hier zelfs in vrijheid mogen zitten. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een voorrecht. Dat wij hier gewoon de Bijbel hebben in onze eigen taal. Dat wij kunnen zingen. Als wij ramen openzetten hoeven we niet bang te zijn. Dat misschien iemand het hoort en ons aangeeft. Wat een zegen. Maar ook vervolging omwille van Jezus' naam is helaas actueler dan ooit tevoren. Heeft iemand enig idee hoeveel christenen er vandaag de dag ongeveer vervolgd worden? Roep gerust eens wat. Een aantal, getal. Is het heel dichtbij? Dat is zeker een aantal dat wij een paar jaar geleden gecommuniceerd hebben. Hier voorin werd geroepen 350 miljoen. De schatting is nu, het neemt alleen maar toe, 365 miljoen. Laat dat even op u inwerken. 365 miljoen. 20 keer zoveel mensen als überhaupt in Nederland wonen. 1 op de 7 christenen wereldwijd wordt vervolgd omwille van Jezus' naam. Dat is ongekend. Dat is ongehoord. En ik werk nu zo'n 2 jaar bij Open Doors en ik sta nog steeds versteld van de verhalen, van de situaties. Want het gaat niet om tekst, het gaat niet om video's. Maar het gaat om mensenlevens. En niet elk persoon wordt op dezelfde mate en in dezelfde heftigheid vervolgd. Maar ik heb nog steeds regelmatig dat ik iets zie of iets lees of iemand spreek. En dat mijn hart breekt. Dat ik er even helemaal klaar mee ben. En we hebben bij ons op kantoor daarachter gelukkig een mooi bos. En dan ga ik even, loop ik een rondje. En dan ga ik bidden. En dan vraag ik hier, hoe dan? En ik heb nog steeds het antwoord niet gekregen. En ik betwijfel of ik ooit antwoord op die vraag ga krijgen. Maar dan uiteindelijk loop ik een rondje en kan ik niks anders dan erkennen. Heer, u bent goed. Ik begrijp het niet. Maar ik wil u wel blijven volgen. En ik had het laatst nog. Ik was bezig met de gebedsnieuwsbrief was ik aan het maken. En er kwam een gebedspunt binnen voor Arifol. Een jongetje van 8 uit Bangladesh. Een land waar de overgrote meerderheid moslim is. En ik las het verhaal en ik, ja, het raakte me zo dat dit jongetje, zijn ouders zijn openlijk christen in een gebied waar dat niet altijd even handig is. En ze vertelden in de buurt over Jezus, die een redder en verlosser is. En de buurtbewoners, de buren waren daar zo kwaad over dat ze hun een lesje wilden leren. En ze hebben gewacht tot papa en mama weg waren, dat het jongetje Arifol alleen thuis was. En toen hebben ze de deur geforceerd. En het jongetje overgoten met kokend water. En schreeuwend van de pijn werd hij gelukkig gehoord door een voorbijganger die hem heeft opgepakt, meegenomen naar het ziekenhuis. En gelukkig konden we in contact komen met dit gezin via collega's die hiervan te horen kregen. Dit jongetje heeft 10 dagen in het ziekenhuis gelegen, was overal brandwonden, nog steeds littekens. En deze familie kon de medische kosten niet betalen voor hulp. En gelukkig hebben we daarbij kunnen helpen. En ook daarna in het vervolgtraject, in traumazorg. Want hoe ga je verder met je leven als dit je overkomt? En vervolgens de buren je uitlachen en zeggen, hey, die God van jou, laat hem eerst eens je gezin beschermen. Voordat je zegt dat hij je redder is. Dan denk ik, wow. Wat is het goed om voor hen te bidden. En ik sprak een lokale voorganger die zei, die was zo dankbaar ook voor de vele traumazorg die we aan hun bieden, maar ook wereldwijd. En die zei, dit soort dingen zijn aan de orde van de dag. En als je dit soort dingen meemaakt in je leven, zijn er eigenlijk maar 2 mogelijkheden. Extreme bitterheid of extreme liefde. En de brug tussen die 2 is Jezus. De brug tussen die 2 is vergeving. En wat is het fijn om daar een stukje begeleiding in te krijgen. En ik vertelde net al, ik ben zelf in Irak geweest. Ik zat 2 maanden geleden nog in Irak en ik had mazzel, zeiden ze, want het was koud. Het was maar 30 graden dit voorjaar. Het heeft ook best wel veel geregend. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal niet erg. Maar het is zo bizar om dan daar te midden van alle moeilijkheden te staan. Wetende, ja, ik ga straks weer terug naar mijn fijne gezin en mijn kerkje en al mijn vrijheden. En dat, dan kan ik niet stil blijven staan. En heb ik zo'n diep verlangen om deze verhalen, onder andere met u, te delen. En samen iets daaraan te doen. Want we hoeven geen omstanders te zijn. We mogen meelijden, maar ook mee bemoedigd worden. En we hebben bij ons op kantoor hebben zo'n bordje staan. Daar staat, we bidden niet voor de strijd, maar gebed is de strijd. En onderschat alsjeblieft de kracht van gebed niet. Want God gaat aan het werk als wij de handen vouwen. En het is zo bizar om daar te staan en ja, al die dingen die je soms in het magazine leest, werkelijkheid te zien worden. 10 jaar geleden is IS, Islamitische Staat, het land binnengevallen. Van 2014 tot 2017 was daar een heftig gewapend conflict waarbij vele christenen zijn omgekomen. Omdat ze de keuze kregen. Zweer je geloof af. Of je moet bekopen met een kogel. En nagenoeg iedereen die ik heb ontmoet, die zei, die hadden wel een neef of een vader of een kind of een buurman verloren in zo'n situatie. Ongekend. En ze leven in een land waar het verboden is om je te bekeren tot het christendom. Als mensen erachter komen, als je familie erachter komt, zijn ze verplicht om je aan te geven. En dan komt de politie je ophalen om in de gevangenis te gooien. Als je dat al haalt, want vaak is de schande voor de familie te groot. En zorgen ze dat niemand ooit nog iets van je terughoort. Ik begreep dat er kinderen zijn, dus ik zal een beetje op mijn woorden proberen te letten. Maar een land waar de realiteit is dat als kinderen interesse tonen in de Bijbel, dat ze het huis uitgeschopt worden. Uitgeschreven bij de gemeente omdat de vader zegt, jij bent mijn zoon niet meer. Ik wil je nooit meer zien. Meisjes die uitgehuwelijkd worden dan aan een verre neef. Om geestelijk gebroken te worden. Heropgevoed. Totdat ze het niet meer zien zitten en alles maar loslaten. Waar de kinderen expres lagere cijfers krijgen op de scholen. Omdat leerkrachten vinden, een christen hoort geen hoopvolle toekomst te hebben. Jij hebt helemaal geen recht op een diploma. En voorgangers die opgepakt worden onder valse beschuldigingen in de gevangenis gegooid worden. En bij de gemeente wordt gedreigd, hey, als jij het stokje overneemt, ben jij de volgende. En toch wat mij het meest geraakt heeft, is om te proeven bij deze mensen hoe liefdevol ze zijn en opgewekt en standvastig zijn en dankbaar voor wat ze hebben. En ik denk, hoe dan? Dankbaar voor het kleine wat ze hebben en het verlangen hebben dat de kerk niet alleen maar overleeft, maar tot bloei komt. Ongekend. Ze zijn zo standvastig en leven bij het woord. En ik kan echt de hele dag vol praten met verhalen van mensen die op wonderbaarlijke manieren vrij zijn gekomen uit de gevangenis. Ontsnapt zijn uit gijzelingssituaties. Ontkomen zijn uit, ja, aan de dood. Ik besefte me dat ik hier elke dag dingen van de Bijbel voor mijn ogen zag opengaan. Het boek Handelingen, de brieven van Paulus, dat is everyday life. En ik besefte me dat de realiteit van het leven daar misschien wel veel dichter op de Bijbelse werkelijkheid ligt dan hier bij ons. En dat vond ik confronterend, maar zo bemoedigend. En het gaf me zoveel kracht om te denken, ja, we moeten achter Jezus aan. Want dat is hun werkelijke hoop. Blik alleen op Jezus gericht. En weten dat wat er je ook gebeurt in deze wereld, niets kan ze scheiden van de liefde van Christus. Dat heeft mij zo geraakt. Dat vond ik zo bijzonder om te zien. En ik wil één verhaal met jullie delen van voorganger Amar. Ik heb veel tijd met hem kunnen doorbrengen. En ik heb ook af en toe wat kunnen doorvragen van, hoe is dat nou? En hoe was dat nou voor jou in die tijd van IS? En ja, waarom blijf jij hier? Want er is nog maar 10% van de christenen over. In de afgelopen 10 jaar is 90% geëmigreerd. Of vermoord. Of ontvoerd. Of wat dan ook. Eerst door de situatie met IS. Maar ook nu door al die andere redenen die ik net beschreef. Omdat je eigenlijk geen bestaansrecht hebt. En hij zei, ja, maar als ik ga, wie moet hier dan een licht aan het licht zijn? En de zout het zout. God heeft mij hier geroepen. Hij zegt, Jelle, jij komt de mensen niet tegen die ik hier tegenkom. En ik kom jouw vrienden, jouw collega's, de klasgenootjes van jouw kinderen niet tegen. Voel je niet schuldig, maar volg Jezus en doe jouw stukje van de missie. En we hebben elkaar. En dat vond ik zo mooi. En voorganger Amar, ja, hij is al wat langer voorganger, die woont in Karakors. En in 2014, ik weet niet of u het zich nog kan herinneren, de headlines, de kranten op NOS, Islamitische Staat viel Irak binnen. En de stad Mosul is toen veel in het nieuws geweest. Dit is een stad in het buitengebied daar. Dat is compleet weggevaagd. Ik heb die stad nog zien liggen, of wat er van over is. Het is eigenlijk een beetje waar vroeger Nineveh lag, waar je nog de ruïnes kan terugvinden. De dreiging komt steeds dichterbij. We moeten een keer weg. En op een avond kwam iemand aan zijn deur en die kwam kloppen. Die zegt, Amar, we moeten nu weg. We moeten nu weg. Dus IS-strijders die staan aan de rand van de stad. En ik hoor dat ze overal langs gaan bij de christenen. En wat blijkt nou? Dat hebben ze met elkaar afgesproken. Ze hebben hier overal waar de huizen van de christenen, waar christenen wonen, met krijt en met verf, hebben ze Arabische N geschilderd, de N van Nazarener, hoort bij Jezus van Nazareth. En ze komen ons halen. We moeten nu weg. En hij pakte een tas en hij stopte er een paar onderbroeken in en zijn Bijbel. Hij zegt het allerbelangrijkste, de Bijbel, maar hij sprong in de auto. En hij reed de stad uit. En hij schrok zich wild wat hij daar aantrof. Een enorme stoet van mensen die aan het vluchten was. Allemaal christenen. Op dat moment waren er nog best veel christenen in dit gebied. Toen nog zo'n 4% van de bevolking, nu 0,4%. Maar tienduizenden mensen op de vlucht voor hun leven. En het begon avond te worden en hij reed daar. Hij was een van de weinige mensen, sowieso met een auto. En God sprak tot hem. Hij hoorde een stem. Amar, volg je mij? En hij zegt, ja, Heer. Ga dan terug. En haal mijn schaapjes op. En hij schrok zich wild. En hij zette de auto langs de kant en begon te bidden. En hij vertelde, ja, dat durf ik niet. Heer, dat kan ik niet. Als ik terug ga, zal ik zeker sterven. Dit kunt u niet van mij vragen. Maar hij hoorde alleen de Heer opnieuw spreken tot hem. Amar, volg je mij? Ga dan terug. En haal mijn schaapjes. En hij vertelde dat het misschien hooguit een minuut geduurd heeft, dit gebed, maar dat het voelde alsof hij daar uren heeft stilgestaan aan de kant van de weg, in het donker. Maar hij heeft zijn auto omgekeerd. En hij is teruggereden. De stad in. De flitsen tegemoet, de bommen tegemoet, het schieten tegemoet. En dan val je op in donker. Met je auto, met je koplampjes. Is niet handig, menselijkerwijs gezien. En hij reed de stad in, hij kwam geen strijders tegen, hij snapte er niks van. En hij kwam wel mensen tegen van zijn kerk. Dus hij gooit de deur open, stap in, maakt niet uit, alles wat past, gordels, I don't care, wegwezen. En hij bracht ze in veiligheid. En hij reed weer terug. En haalde weer mensen op. En nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Net zo vaak tot hij een diepe vrede ervaarde. Dat het goed was. En hij bracht ze telkens naar de stoet. En de laatste keer toen reed hij naar een plek waar een soort provisorisch vluchtelingenkamp aan het ontstaan was. Er was niks voorbereid. Er was geen hulp. En daar sprak hij met de mensen en vertelde hij wat er hem was overkomen en getuigde hij. En hij hoorde telkens hetzelfde verhaal. Hoe bestaat het dat jij hier levend bent? Want de plekken, de routes die jij hebt genomen, daar hebben wij de strijders gezien. Daar zijn wij familieleden verloren. Het is een wonder dat dit gelukt is en dat jij hier nog bent. En dat al deze mensen hier nu kunnen zijn. Omdat jij besloten hebt gehoorzaam te zijn. En hij kwam in het kamp en dat werd steeds groter en groter. En omdat hij al voorganger was, werd hij een soort community leider. Veel mensen uit zijn gemeente zaten ook daar. En tot zijn verrassing kwam er geen hulp van de overheid. Kun je je voorstellen, ze zaten nog steeds in hun eigen land, in een ander gebied. En de overheid, die dacht, ja, wat IS doet, dat gaat inderdaad wel heel ver. Maar het komt ons ook niet verkeerd uit als al die christenen straks een keer opzouten. En er kwam geen hulp. Kunt u het zich voorstellen? Stel, de Engelsen vallen Nederland binnen en ze beginnen bij Groningen, Friesland, Drenthe. En ze vluchten en ze komen hierheen. En ze vinden onderdak op de vele campings hier. En ze in tenten, caravans, keten, wat dan ook. Ja. En de provincie Overijssel die zegt, ja, zoek het uit. De gemeente Ommen zegt, zoek het uit. De regering in Den Haag zegt, zoek het uit. Maar hij zegt, ik blijf vasthouden aan Jezus. En dat is mijn missie in deze tijd, hoe lang we hier ook zitten, om mijn gemeente elke keer te bekrachtigen, te bemoedigen. Blijf je blik op Jezus gericht houden. Hou vol, hou vast, het komt goed. En weken werden maanden. En maanden werden jaren. En het werd steeds pittiger, ook voor hemzelf, zei hij. Om dat voor ogen te houden. Totdat. En ik zie het nog voor me toen hij het me vertelde dat zijn ogen schoten weer in de tranen. Dus ik dacht, ja, wat gaat er nu komen? Hij zegt, totdat ik Sara ontmoette. Er was een vrouw die naar mij toe kwam. Die zei, ben jij voorganger Omar? Hij zegt, ja, wie bent u? Ze zegt, ik ben Sara. En ik werk voor Open Doors. En ik kom uit Nederland en we hebben gehoord van jullie problemen. En ik ben hier naartoe gekomen om te helpen. En ik was op zoek naar jou, naar de voorganger, naar de leider. Hoe kunnen we helpen? En hij was zo geraakt van binnen. En hij vertelde, dat was de eerste keer dat ik ontdekte dat we er niet alleen voor staan. Dat was de eerste keer dat ik ontdekte dat er andere christenen zijn in Nederland die om ons geven. En hij zei, bid alsjeblieft voor ons, dat we het mogen volhouden. En ze vertelde, ja, dat doen we. En we hebben de website en de gebedsnieuwsbrief, het magazine. En echt elke dag tienduizenden mensen bidden voor jullie. Maar we hebben ook fondsen geworven. Hoe kunnen we hier nou praktisch tot hulp zijn? En ik ga hier blijven. En er komen meer collega's en willen jullie helpen. En we zijn een ontzettende zegen geweest. We hebben ontzettend kunnen helpen. Doordat mensen in Nederland zich geroepen voelden in hun hart om wat geld te geven, wat wij daar konden inzetten. Voor voedselhulp, voor medische hulp, voor traumabegeleiding, maar ook gewoon een stukje opleiding. Dat ze leren gewoon in hygiënisch te leven. Knippen, zelf brood bakken, scholing voor kinderen. Zo ontzettend kunnen helpen. En nu nog steeds, vandaag de dag, plukken we de vruchten qua netwerk van die tijd. Van vele voorgangers die nu precies weten, die Nederlanders, daar kunnen we op rekenen. Die zijn er wanneer we het moeilijk hebben. En die zijn dankbaar. En daar kunnen we nu een enorm groot aantal mensen bereiken. duizenden mensen die we nu nog steeds vandaag de dag helpen met microkredieten, met manieren hoe zij zelf tot inkomen kunnen komen, wat hun opnieuw bestaansrecht geeft om niet weg te gaan. En verbinding tussen kerk en ja, vrouwenwerk, dat vond ik nog een van de bijzonderste dingen om te horen daar, hoe daar vrouwen die dat niet gewend zijn, die minder waardig zijn in die cultuur, ontdekken. Dat ze een koningskind zijn, een dochter van de Allerhoogste. En dat ze waardig zijn. En dat ze hun gaven en talenten mogen inzetten voor het koninkrijk. Dat zij de Bijbel mogen openmaken. Dat is, ja, die mensen die zag je, die waren zo tot bloei gekomen. Fantastisch. En toen vader Amar na 3 jaar terug mocht, als een van de eerste, het gewapende conflict was gewonnen door een grote internationale coalitie die in actie was gekomen, mocht hij mee met zijn militaire kolonne de stad in. Terug naar huis. Want toen hij daar aankwam, schrok hij. Want hij zag dat wat ooit thuis was, waar hij 3 jaar op gewacht had, daar was niks meer. Alles was kapot en vernietigd en platgebrand. En hij zich reden naar zijn kerkgebouw, grote imposante kerk, 6 meter hoog en een mooie toren en alles was kapotgeschoten. En toen vroeg hij aan die legerofficier, kun je 1 ding voor mij doen? 1 ding, dat heel graag. En die man zei, is goed, wat heb je nodig? Hij zei, help mij om het dak te komen van dit gebouw. En ik heb een paar planken, ga ik hier zoeken en wat stenen. En dan wil ik, al is het provisorisch, een kruis op het dak zetten. Zodat als mijn kerk straks hier terugkomt, als de mensen terugkomen, dat ze boven de aardse realiteit het kruis van Jezus voor ogen zullen houden. En die man, en voorganger Mar, zei, ik snap allemaal zeker niet waarom hij ja heeft gezegd. Maar hij zei, ja, is goed. En nou, ik kan het nu niet laten zien, mocht je het leuk vinden. Ik heb er foto's van, het is echt heel bijzonder. Die heeft hij met mij gedeeld, kan ik straks laten zien. Maar Petrus had een keuze gemaakt om Jezus te volgen, no matter what. Voorganger Amar had een keuze genomen, beslissing genomen om Jezus te volgen, no matter what. En dat is ook de uitdaging, of eigenlijk de vraag die ik vanmorgen bij u wil neerleggen. Waarvan ik hoop dat u vandaag, de komende dagen, de komende weken, als u misschien alles weer bent vergeten wat ik gezegd heb, die vraag onthoudt. Wilt ook u werkelijk Jezus volgen? No matter what. En dat houdt niet in dat we allemaal ons boeltje moeten pakken en gekke dingen moeten gaan doen en de strijd maar gaan opzoeken. Maar tegelijkertijd is de realiteit wel dat als je werkelijk Jezus volgt, dat de strijd gaat komen. Maar we hebben allemaal ons eigen ding te doen. Het heeft geen nut dat wij met z'n allen in een ver land gaan wonen waar het moeilijk is. Want zoals voorganger Amar zei, ja, wij zien jouw collega's, jouw klasgenootjes niet. Maar ben je bereid dat misschien als Jezus roept om dan te gaan en Jezus te volgen? Hier, daar, maakt niet uit. In uw persoonlijke leven. Het laatste wat ik nog wil delen, dat vind ik zo bijzonder, maar dat laat ook iets zien van hun verbondenheid naar ons toe. Ik ontmoette nog een andere voorganger waar we veel mee werken. Ja, en het is sowieso, als je daar dan bent, die mensen die zijn zo blij dat je daar bent. Dat voelt bijna ongemakkelijk. En dan heb je met elkaar wat dingen voor het werk gedaan. Aan het einde van de dag, dan moet je mee naar huis. En dan moet je de hele familie ontmoeten. En dan willen ze allemaal knuffelen. En dan alle generaties, die staan daar op een rijtje. Die zijn allemaal er naartoe gereden. Want er komt een Nederlander bij ons thuis eten. En bijna gênant. En er staat zo'n maaltijd dat je denkt, oh, die mensen hebben de hele dag in de keuken gestaan. Wat erg. Maar zo lekker. En dat ik vroeg van, waarom doe je dat? Is dat cultuur? Moet dat? En hij zegt, nee, wij zijn zo dankbaar. Wij zijn zo dankbaar. Dat jij hier bent, dat jullie met ons verbonden zijn, betrokken zijn voor ons bidden. Dat het minste wat we kunnen doen, is het beste geven van wat we hebben. En weet dat we ook voor jullie bidden. En die had ik al vaker gehoord die week. We bidden ook voor jullie in Nederland. En dan zei ik netjes, nou, dankjewel. En nu hadden we wat meer tijd, dus ik vroeg tijdens het eten van, joh, je vertelde net, ik bid ook voor jullie, maar waar bid je dan voor? Ik ben gewoon benieuwd. Vind ik leuk om te vertellen in Nederland. Waar bidt een Irakees nou voor als hij aan een Nederlander denkt? En hij begon te lachen. En zegt, Jelle, je weet inmiddels wat wij hier meemaken. Maar ik zou niet met jou willen ruilen. En toen schrok ik even. Ik zeg, wat bedoel je daarmee? Hij zegt, weet je, het grootste deel van mijn familie is geëmigreerd naar Canada, naar Australië, ook naar Nederland. En ik hoor de verhalen van mijn broers en van mijn neefjes en ik proef dat ondanks dat ze het echt proberen, het steeds moeilijker wordt voor hun om werkelijk Jezus te volgen. In een land, in een maatschappij waar het lijkt alsof je Jezus helemaal niet nodig hebt. Waarbij het lijkt alsof we het allemaal zelf wel kunnen regelen. En jullie lekker allemaal je verzekeringetje hebben en je vaste contact. En het is allemaal geregeld. Oh, wat is het moeilijk voor een rijke om het koninkrijk van Jezus binnen te gaan. En, ik hoor van de verhalen van mijn neefjes op de scholen. Hoe zij vergiftigd worden met onzin. En hoe de boze tekeer gaat op middelbare scholen en op lagere scholen. En hoe alles wat God bedacht heeft, hoe de mensen in elkaar zet, identiteit kapot probeert te maken in de volgende generatie. Die alleen maar achterblijven met vragen en verwarring. Dat gun ik mijn kinderen niet. Bizar. En wij bidden voor jullie, dat jullie werkelijk Jezus mogen blijven volgen. Toen dacht ik, wauw. Wat een zegen, wat een verbondenheid met elkaar. Met elkaar optrekken, voor elkaar bidden. Maar voor verschillende kanten van die strijd. En dat is goed om met elkaar te doen. Maar vanuit het volgen van Jezus. Want hoe doe je dat? Door te doen wat Jezus ons heeft voorgeleefd. Door te doen wat de Bijbel ons zegt. Achter hem aan te gaan. Alles van hem te verwachten. Door de Heilige Geest. Maar ook met elkaar. Hier als huisgezin van God. Maar voor elkaar te bidden. Te zorgen voor de wezen. Voor de weduwe. Om gevangenen te bezoeken. Door je naaste lief te hebben als jezelf. Maar daarboven Jezus te volgen. No matter what. Amen.